Goedemorgen allemaal. Waarom denken jullie dat we het hebben in een bijbelschoolprogramma over christelijke vreugde? Je ervaart gelijk als een veroordeling. Ja, nee, omdat we het vaak genoeg niet uitstralen. Oké?
En we wel vreugde hebben.
En we wel vreugde hebben. Reden hebben om blij te zijn. Houdt het jou bezig? Blijdschap? Is dat een emotie? Een hartsgesteldheid die jou kenmerkt? Kennen mensen jou als een blijde christen? Vanmorgen gaan wij daar met elkaar over nadenken. Ik zal in het eerste lesuur... ik laat zo zien wat we gaan doen. Ik zal in het eerste lesuur wat dingen delen over eigenlijk de theologie van christelijke blijdschappen. Waar vinden we dat in de Bijbel? En ik wil met jullie ook een beetje nadenken over... Klik toch even door. Het christenhedonisme... Het geheim van vreugde in God. Misschien denk je, wat is dat voor moeilijk woord? Christenhedonisme. Ik kom daar zo nog wel eventjes op. En dan in de tweede les, na de pauze, wil ik er met jullie nadenken over christelijke blijdschap in de praktijk. Wat zijn de bronnen van christelijke blijdschap? En de effecten van christelijke blijdschap? Wat zijn de effecten in ons leven? En mijn gebed voor deze morgen, en dat, deze voorbereiding heeft me eigenlijk zelf ook weer bij bepaald. Van Leander, je gaat daar nu over spreken. Wat is de bron van jouw eigen vreugde? Hoe vreugdevol ben jij op dit moment in de Heer Jezus? En hoe ga jij door het leven? Nou, ik hoop dat jij en ik, wij samen, dat we iets zien van de vreugde in God. En dat dat echt ons ook, onze harten blij maakt. En dat het de aanbidding in ons leven zal voeden. Ik heb drie openingsteksten die... vanmorgen heb ik niet één Bijbel gedeeld. Het is een thema die ik met jullie behandel. Maar ik wil ter opening gewoon... drie teksten met jullie delen die ik heel veelzeggend vind. Dit is de eerste. Maar Mozes zegt... Omdat u de Heere uw God niet gediend hebt met blijdschap en hartelijke vreugde... daarom zult u uw vijanden dienen. Deze tekst zou je al een hele ochtend over kunnen spreken... Omdat je de Heere je God niet dient met blijdschap en met vreugde, daarom zul je je vijanden dienen. Toen waren dat letterlijke vijanden, de Kanaanieten. Mozes, dit is een waarschuwing. Vandaag is het een geestelijke vijand die onze blijdschap wil roven en die ons wil slaaf maken. Daar zal ik vanmorgen ook met jullie over nadenken. Tweede is, die hele bekende tekst uit Psalm 100, dien de Heere met blijdschap. God wil, als je alles vergeet van deze morgen, misschien heb je een drukke werkweek gehad en zit je met je hoofd bomvol, laat dit dan even onthouden, zet dan nu even je hart open. God wil met blijdschap worden gediend. God wil dat zijn volk zich in hem verheugt. Als zijn volk er armetierig bij zit, is dat geen reclame voor de Allerhoogste God. Hij heeft ons bevrijd, maar we zitten erbij als zoutzakken. Geestelijk. Dat zou geen reclame zijn voor de volzalige God die zichzelf heeft geopenbaard. Ben je het daarmee eens? De Jood zei tegen zichzelf en tegen zijn medegenoten op weg naar Jeruzalem. Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Psalm 100 is een psalm om jezelf aan te pakken. Om voor de spiegel te gaan staan en tegen jezelf te zeggen, kom op, mijn ziel, dien de Heere met blijdschap. Richt je hart op God. Dat is een geestelijke oefening. Dat is een geestelijke oefening. Blijdschap is niet van, vanmorgen stoppen we met denken en we sluiten onze ogen en we maken onze vinger nat en we gaan zeggen, we wachten op blijdschap. Blijdschap is een oefening van je geloofsleven om je in de Heere te verblijden. Dat is een werkwoord. Nou, daar wil ik het gewoon eens een ochtend met jullie over hebben. Omdat ik denk, Als ik gewoon voor mezelf spreek, dus misschien projecteer ik vanmorgen mezelf op jullie. Nou, dat hoor ik dan aan het eind van de morgen wel als ik dat niet goed gedaan heb. Maar omdat ik denk dat wij snel geneigd zijn om die blijdschap te laten roven en ons gedachten, ons denken op de verkeerde dingen te focussen. Dus het heeft ook te maken met een strijd in ons denken. Verblijd je je in de Here of verblijd je je bijvoorbeeld in de omstandigheden? Richt je vooral op de omstandigheden waardoor je blijdschap zomaar geroofd kan worden als je vanmiddag je nieuwe Ferrari in de prak rijdt? Of iets serieuzer, je van de week te horen krijgt dat je een bepaalde ziekte hebt. Of je je baan verliest. Waaraan is jouw levensvreugde gekoppeld? Je hebt levensvreugde. Maak je geen illusies, je hebt levensvreugde hoor. Zo ben je geschapen, daar ga ik vanmorgen wat over zeggen. Waaraan is het gekoppeld? Waar is het op gericht? Waar is het op gebaseerd? Deze oproep, zo simpel. Dien de Heere met blijdschap heeft mij al heel vaak geholpen om voor de spiegel mijn eigen ziel toe te spreken. God verdient het om met blijdschap gediend te worden. En de derde is, dit is echt een supermooie tekst, Psalm 16. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dit zegt David. Er is er één in het Oude Testament die heel veel over blijdschap heeft gesproken, dat is David. En er is er één in het Nieuwe Testament die heel veel over blijdschap heeft gesproken, dat is de apostel Paulus. Beide mannen hadden niet het makkelijkste leven, maar werden toch gekenmerkt door de blijdschap van God in hun leven. Nou, ik wil je vragen, deze drie teksten, wat roept dat in jou wakker? Ik ga het vanmorgen een beetje naar je hart brengen hoor. Wat roept dat in jou wakker als je dit zo leest? Neem bijvoorbeeld die derde tekst. Geloof je dat? Overvloed, in het Engels staat er volheid van blijdschap, is bij uw aangezicht. Geloof je dat? Ja, ik denk dat de meesten van jullie de ja op zeggen. Die zou niet durven. Dan zou ik willen vragen, maak je daar gebruik van? Is dat een beetje zichtbaar in jou en mijn leven, dat er bij God overvloed van blijdschap is? Misschien zeg je ja, maar wat bedoel je dan met die blijdschap? Hoe ziet dat eruit? Nou, ook goede vragen. Nou, daar wil ik het met jullie over hebben. Ik begin met wat stellingen. Want het moet geen preek worden waar je om 12 uur je ogen bij uitwrijft. We moeten even meedoen. Ik wil, als je het eens bent met de stelling, zou ik het fijn vinden dat je even je vinger opsteekt. Wie van jullie zegt, vreugde in God is geen suggestie, geen aanbeveling, maar een bevel. Als je zegt eens, steek je vinger op. Oké. Blijdschap, dus ook christelijke blijdschap, is een gevoel. Steek je vinger op als je het er mee eens bent. Het is een emotie. Wie aarzelt? Waarom aarzelt iemand? Jannie. Sorry, je bent er mee eens. Wie kan uitleggen waarom die aarzelt? Tineke. Ah ja, wat is het dan? Als er geen emotie is in blijdschap, wat is het dan?
Een waarheid.
Een waarheid die je helpt?
Een keuze?
Geloof?
Feit.
Een feit? Ja, nou, ik denk dat je... Goedemorgen. Gert-Janne zegt ook jongens, goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ik denk dat we dat wel aanvoelen. Het is ook een emotie, blijdschap hè. Het heeft ook weerslag op onze emotie, maar het is niet alleen een emotie. Het is ook iets van een gerichtheid van het hart, een voornemen van het hart, een attitude. Ik kies ervoor om blij te zijn. Dat is niet heel erg postmodern, hè? Dat voelen we wel aan. Daar zit het veel meer op gevoelens. Derde, genieten van God. Dat woord noemde Bart vanmorgen ook. Hè? Genieten van God is gewoon heel postmodern. Het draait om jou en jouw genot. Wie zegt eens? Ah, dat durven jullie niet meer. Oké, mooi. Gehoorzaamheid is belangrijker dan vreugde. Waarom? Arjuna? Je moet niet alleen gehoorzamen als het blij voelt. Daar zijn we het helemaal mee eens, hè? Maar is blij zijn in de Heere, is dat ook niet onderdeel van gehoorzaamheid? Ja, het is een oproep. Verblijd je in de Heere, je bent ongehoorzaam als je dat niet doet. Wees blij, zegt de Bijbel. Wees blij. Nou, dat roept vragen op, hè? Zeker in onze cultuur. Je kunt emoties toch niet gebieden? Wees blij. Het kan toch niet? Maar God zegt tegen Israël, Deuteronomium 16 vers 10, we zijn nog steeds bij de intro. God zegt tegen Israël, u moet zich voor het aangezicht van de Heere verblijden. Je mag niet met lege handen voor mijn aangezicht verschijnen. Kom niet zonder offers mijn voorhoven binnen. Nee, echt waar, je moet verblijd bij mij komen. En wij denken, ja, maar dat kan toch niet? Ik reed hier vanmorgen met een bezwaard gemoed naartoe. Je moet eens weten wat er deze week in mijn leven allemaal is gebeurd en wat me hier allemaal bezighoudt. Ik kan hier niet blij binnenkomen. Wees verdrietig, wees blij. Emoties kun je niet gebieden. Nou, dat maakte ons duidelijk dat de Bijbel blijdschap dus niet louter ziet als een emotie. God gebiedt emoties in de Bijbel. Vergeef van harte. Heb elkaar vurig lief. God verbiedt ook emoties. Je mag niet begeren. Mag niet. Emoties, dat is het. En het is ook meer. Het is ook een hartsgestel. Eigenlijk zou ik zeggen, het is de richting van je hart. Waar gaat je hart heen? En God zegt, ik ga erover. En ik wil er iets over te zeggen hebben in jouw leven. Ook onder andere dat je blij bent. Laatste. Christenen staan doorgaans bekend om hun blijdschap. Wie zegt eens? Staan bekend om hun blijdschap. Ik zeg niet zouden moeten staan, maar staan bekend om hun blijdschap. 2, 3, 4, 5. Deze mensen zeggen dus christenen zijn blijde mensen. Wie zegt nou, ben ik niet helemaal mee eens. Ik heb het over christenen. Wie zegt nee, ik vind dat eigenlijk niet. Ik vind dat christenen te weinig worden gekenmerkt door blijdschap. Oké, wat is dan het probleem? Wat is de diagnose? We zijn niet gehoorzaam. Niet dicht genoeg bij God. Te weinig dankbaar. Okay. Nou, het is wel een actueel thema eigenlijk. Nog één. Die staat er nu niet meer op, maar die had ik nog wel eventjes in mijn hoofd. Een blijde christen is een aantrekkelijke christen. Dat is waar, hè? Toen ik 16, 17 was, was ik behoorlijk in de wereld en toen kwam mijn zus tot geloof. Ik was met haar altijd een beetje partners in crime. We deden samen verkeerde dingen die onze ouders niet wilden en die God ook niet wilde. Maar op een gegeven moment kwam zij, ze zat voor mij in HVO 5, kwam zij tot geloof. En ik voelde het al een beetje aankomen, want ze wilde niet meer zo mee met de dingen die we altijd deden. En op een gegeven moment begon ze er ook over te praten. Ik zag dat ze andere vriendinnen kreeg. Ze begon gitaar te spelen, dat vond ik helemaal vreselijk. Van die christelijke liedjes. Ik denk, nee joh, wat gaan we nou krijgen? En op een dag kan ik me herinneren dat mijn zus naar mij toe kwam en toen zei ze, Leander, ik wil jou waarschuwen. En toen waarschuwde ze voor de manier waarop ik leefde en dat ik zonder God leefde. En ik werd zo ontzettend boos van binnen. Ik denk dat ik dat gesprek maar even, en dan heb ik het afgekapt, ik heb de deur dicht gedaan. Ik dacht echt van, nee joh, alsjeblieft. Irriteerde me van binnen. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ik was ook jaloers op haar. Want zij had een rust, een blijdschap gevonden die ik niet kende. Er zat iets over haar, en ik bedoel dat niet subjectief, maar dat bleek uit haar keuzes, uit haar woorden. Zij had een blijdschap gevonden die de wereld niet kent. Jezus heeft gezegd, mijn vrede geef ik u. En dat zegt in Johannes 16, Johannes 14, vers 27. En hij zegt in Johannes 16, ik zal jullie mijn blijdschap geven. In Johannes 15, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat uw blijdschap volkomen zij. Nou, een christen die blij is, is een aantrekkelijke christen. Er is een begrip in de christelijke wereld, daar wil ik jullie vanmorgen mee bekendmaken. En dat is het begrip christenhedonisme. Wie kent dat begrip? Oké. Wat is hedonisme? Hedonisme staat bekend als de zoektocht naar geluk. Ik heb dit even van Google gehaald. Het woord hedonisme, komt van genot of lust, staat voor een aantal ethische doctrines die verkondigen dat de zoektocht naar plezier en geluk al het handelen moet leiden. Handelingen die het genot verhogen zijn om die reden goed, en handelingen die pijn en leed veroorzaken zijn slecht. Dit is het seculiere begrip van hedonisme. In de christelijke wereld wordt hedonisme daarom gezien als iets slechts. Het is het jagen naar genot als het hoogste goed. Genot als je God, zou je kunnen zeggen. Hedonisme, het is gewoon het leven voor plezier. En pijn en leed moet worden vermeden. Het gaat om geluk, plezier en welbevinden. Nou, hoe denkt een hedonist? Dat heb ik ook van Google. Hedonisme is ook een levenshouding. Een streven naar zoveel mogelijk genot, zowel zintuigelijk als geestelijk. Denk hierbij aan zo lekker mogelijk eten en slapen, entertainment en zintuigelijke uitspattingen. Nou, ik denk dat we het wel over eens zijn dat hedonisme, deze wereld, wordt gekenmerkt door hedonisme. De zoektocht naar geluk en plezier, genot, dat niet iets positiefs is. Dat vaak met heel veel zonde gepaard gaat. En ik denk, ik heb op Google even wat plaatjes bij hedonisme gezocht. En dit waren de eerste 10 plaatjes, zeg maar, die ik tegenkwam. Hier aan de man die maximaal geniet van het leven. Onder water, met alles wat hij heeft. Maar het is ook een oudheidsbegrip. Hedonisme in de middeleeuwen was iets van, het leven is kwetsbaar, morgen kun je sterven, geniet van deze dag. Pluk de dag. Want morgen sterven wij. Die uitspraak ken je. Met andere woorden, geniet er nu maar van, want het is zo voorbij. En ook de middeleeuwen, het is niet alleen de 21ste eeuw op deze manier, maar ook de middeleeuwen stonden bekend als gewoon nou, het verlangen naar genot en ikgericht plezier. Er is zelfs een lied geschreven, dat draagt de titel, dat is een poplied, Hedonism. Just because you feel good. Nou, dat past natuurlijk helemaal in onze tijd. De vraag rijst dan, kan je spreken van een christelijk hedonisme? Is er dan een genieten van God? Die term, christenhedonisme, is geïntroduceerd door, ik denk een theoloog die jullie allemaal wel kennen, dat is John Piper. Hij heeft daar verschillende boeken over geschreven. Zijn bekendste boek is Verlangen van God, Verlangen naar God. En de tweede is vreugde van God. En ik heb hier, dat is onlangs uitgegeven, daar een samenvatting van, geroepen tot vreugde. Ik dacht dat die vorig jaar ook op de boekenlijst stond. En daar beschrijft hij eigenlijk de theologie van het christenhedonisme. Een christen die ernaar streeft om te genieten van God. Om God als zijn genot te beschouwen. Nou, hij gebruikt er heel wat teksten voor. Die zeggen dat behoren wij te doen. Wij behoren van God te genieten. Verblijd u in de Heere en verheug u. Rechtvaardigen, zing vrolijk alle oprechten van hart. De natieën zullen zich verblijden en juichen. Schep vreugde in de Heere, ook een opdracht. Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. En hij zegt, onder andere deze teksten, maar veel meer, pleiten ervoor dat een christen gehoorzaam moet zijn om zich in God te verblijden. Het is een plicht, een dure plicht voor de christen, om van God te genieten. Genot als het hoogste levensdoel, maar dan wel genot in God. Er is best wat kritiek op gekomen. Kan je dat wel zeggen? Genot in God, vreugde in God als het doel van een christen. Is dat niet heel ikgericht? Is dat niet heel mensgecentreerd? Als jij vooral bezig bent met jouw vreugde in God. Nou, dat brengt ons bij de vraag, waarvoor zijn wij geschapen? Toch? Wat is Gods doel met ons leven? Dat is een vraag die ons diep moet bezighouden. Zijn wij geschapen voor Gods heerlijkheid of zijn wij geschapen voor onze vreugde? Allebei. Wat is het beste antwoord? Voor Gods heerlijkheid, absoluut. Daar gaan we eerst even naar kijken. Nou, John Piper beschrijft in zijn boekje, en ik vertel dat aan jullie omdat toen ik net tot geloof kwam, heeft die gedachte mij heel diep geraakt. Ik denk ook wel beïnvloed. Hij schrijft in zijn boekje dat hij als jonge man, en ik denk dat is een gevoel wat we allemaal herkennen, probeer me te volgen, dat hij als jonge man, het leven lag voor hem, hij was opgegroeid in een christelijk gezin, zijn vader was evangelist, en hij beschrijft, diep van binnen wist ik, God had dat in mijn geweten gelegd en mijn opvoeding bevestigde dat, ik had het gelezen in de Bijbel, diep van binnen wist ik, John, jij bestaat voor de eer van God. Het gaat in dit leven om de eer van God. En ik wist dat dat het beste was om voor te leven. Hij zegt maar, tegelijkertijd had ik een diep verlangen in mijn binnenste om ook gelukkig te zijn. Gelukkig te zijn. En hij dacht, ik zal moeten kiezen in mijn leven. Ik ben 20, ik zal moeten gaan kiezen. Of ik ga voor mijn geluk, of ik ga voor de eer van God. Dat is denk ik wel een strijd die velen van ons herkenden, of misschien zelfs soms nog wel herkennen. Ga ik voor de eer van God, of ga ik voor het geluk van mijn eigen leven, het geluk van mijn ziel, voor mijn eigen vreugde? En hij heeft gezegd, ik heb daar een geweldig kostbare ontdekking gedaan in de Bijbel, en ook wel bij verschillende oudvaders, onder andere bij de Puritijnen. Hij heeft daar een video over, How John Piper Became a Christian Hedonist. En ik zal vanmorgen best wat citaten van hem wel gebruiken. En hij zegt, er zijn twee dingen. Het is God wil verheerlijkt worden. En het tweede is, ik, mijn ziel, onze ziel, zoekt verzadiging en vreugde. En die twee belangen, hoe krijg je die nou bij elkaar? Om ze even schematisch te zetten. God wil aanbeden, God wil verheerlijkt worden. En daar zijn wij als mensen hier op de aarde. En wij stervelingen op aarde, geschapen met een ziel, geschapen om God te kennen. Wij hebben een diep verlangen in ons binnenste om gelukkig te worden. Zijn die twee belangen met elkaar te verenigen? Nou, eerst iets over die ene kant, dat God verheerlijkt wil worden. Denk met me mee. Hij zegt daarover een citaat. Oh, wat ben ik het er hartstochtelijk mee eens dat God ons geschapen heeft voor zijn heerlijkheid. Ja, ja, God is de meest Godgerichte persoon in heel het heelal. Gods hoogste doel is de verheerlijking van God, dat vind je door heel de Bijbel. Alles wat hij in onze verlossing doet, is bedoeld om de glorie van zijn genade groot te maken. Nou, enkele voorbeelden. Dat God gaat voor de verheerlijking van zijn eigen naam. Als je deze dingen, deze teksten, dat gaan we nu niet doen, maar als je die op zou zoeken, dan zie je dat God al deze dingen, van uitverkiezing tot verheerlijking en alles wat ertussen staat, God doet al deze dingen voor de eer van zijn naam. Het is zo belangrijk dat wij dat gaan zien. God heeft jou en mij niet gered voor jou en mij allereerst. Maar hij heeft jou en mij gered voor de eer van zijn naam. God is de meest Godgerichte persoon in het hele heelal. Hij gaat voor zijn eigen eer. Voor zijn eigen glorie. Nou, dat kan je misschien soms ook moeilijk vinden. Daar kan je vragen over stellen. Dat is niet het thema van vanmorgen. Maar als je dat soms moeilijk vindt, hè, is dat niet iets bijna narcistisch, hè, dat God voor zijn eigen eer gaat, dan moet je bedenken dat het wezen van God liefde is. Dus als God gaat voor de verheerlijking van zijn naam, zeg maar voor de uiteenstelling van zijn eigenschappen, voor de verspreiding van zijn glorie, dan is hij zelf en de hele schepping daarmee gezegend. Daar wordt iedereen, alles en iedereen worden daar alleen maar beter van. Want in God is geen kwaad. Wij als mensen zijn geneigd om te denken, als iemand voor zijn eigen eer gaat, dan is dat gevaarlijk. Dan kan je een narcist worden. Dat denken wij, hè? Weet je hoe dat komt? Omdat we rekenen met de ingebakken zonde in ons leven. Als ik dat zeg, ik ga voor mijn eigen eer, dan is dat gevaarlijk voor jou. Maar als God dat zegt, ik ga voor mijn eigen eer, dan is dat een zegen voor ons. Want dat betekent dat hij zichzelf gaat openbaren, zichzelf gaat tentoonspreiden in het heelal. Nou, dit is wat God. En als je deze teksten zou lezen, sommige van jullie zie ik ze opschrijven, als je die zou lezen, dan is het refrein in deze teksten dit. Tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Zeg dat maar 's morgens als je wakker wordt. Ik ben uitverkoren tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. Ik ben geschapen tot lof en prijs van zijn heerlijkheid. God is mens geworden tot lof en prijs van zijn eigen heerlijkheid. Ik ben met God verzoend, et cetera. Ik denk dat deze waarheid van de verheerlijking van God in ons leven. Het is misschien nog een beetje abstract wat ik zeg, maar probeer me te volgen. Als dat niet goed landt in ons leven, dan zullen wij altijd ongelukkig blijven. Wat is het centrum van ons melkwegstelsel? Moet ik het goed zeggen, hoor. Ik ben niet zo goed thuis in de sterrenkunde. Dat is de zon. Daaromheen draaien de planeten en de sterren. Wat nu als één klein planeetje zegt, vanaf nu gaan we het anders doen. Vanaf nu gaat de zon uit het centrum en ik ga centraal. En de zon plaatsen we ergens in een van die banen. Weet je wat er dan ontstaat? Totale chaos. Dat is er gebeurd in de zondeval. Is dat Adam zei, Heere God, zou u even van die troon willen komen? Daar zo ergens, een plekje in het leven. En ik met mijn verlangens en mijn doelstellingen sta centraal. En zolang jij en ik in ons leven onszelf zien als het centrum van het universum, het draait om mij, zal je altijd ongelukkig zijn. Want daarvoor ben je niet geschapen. Het werkt niet. Pas als de zon van God, God is de zon, hè? God centraal komt in ons leven, het gaat om hem. Pas dan vallen de dingen op zijn plek. Dan gaan de banen draaien, snap je? Dan ga je genieten van het zonlicht. Dan gaat die ster ook schijnen. Dan klopt het. John Piper zegt in een van zijn boeken, als de eer van God de centrale plaats in ons leven inneemt, dan wordt onze ziel genezen. Maar de wereld, en dit is zo moeilijk voor ons, zo moeilijk voor mij. De wereld zegt het tegenovergestelde. Weet je wat de wereld zegt? Ga voor je eigen geluk. Kies voor jezelf, ontplooi jezelf, verwezenlijk jezelf, geniet van jezelf, geniet van het leven. Het gaat erom dat jij gelukkig bent. En in die zoektocht naar jouw geluk, waarbij je jezelf centraal stelt, verongeluk je. Verongeluk je, je bent diep ongelukkig. Er zijn veel mensen depressief omdat ze zichzelf centraal stellen en zelf gelukkig willen zijn. Onafhankelijk van God. Maar als we gaan zien, en dat is de genezing van je ziel. Het gaat om God. En God heeft mij een plek gegeven en ik neem de plek in die God mij wijst. Als man, als vrouw in mijn huwelijk, als man in mijn huwelijk, als vader, als moeder in mijn gezin, op mijn werk. Ik neem de plek in die God me wijst en ik doe alles tot eer van God. Weet je wat er dan komt in je leven? Rust. Het gaat niet om mij, het gaat om God. Nou, dat zag John Piper heel goed in zijn leven. Het gaat om de eer van God. Maar ten tweede zei hij, ik wil ook gelukkig worden. Hoe kan dat dan? Hoe kan een mens gelukkig zijn? Met andere woorden, de vraag is, Gods eer en onze vreugde, kunnen die hand in hand gaan? Kunnen Gods eer en onze vreugde hand in hand? Ik hoop dat je begrijpt dat dit de vraag is waar we uitkomen. En Jonathan Edwards, een Puritein, heeft daar dit over gezegd. God wordt niet alleen verheerlijkt doordat zijn heerlijkheid gezien wordt, maar vooral doordat men zich daarin verheugt. God maakte de wereld opdat hij zijn heerlijkheid zou kunnen mededelen op het schepsel en deze, het schepsel deze zou kunnen ontvangen. Dus, kijk even naar de schepping, hè. Heb ik nog niet eens over het evangelie, maar even over de schepping. Vanmorgen reed je hier naartoe. Bart en ik zaten vanmorgen even in de tuin. We waren wat vroeger, we zaten in de tuin en we keken naar de blauwe lucht, de groene bomen. En je kijkt daarnaar. Ik neem nog alleen even de schepping. Je kijkt daarnaar. Waarom schiep God dat? Om zichzelf te verheerlijken. Ja, zegt Jonathan Edwards. Maar vooral dat het schepsel zich door de schepping heen, of door het evangelie heen, zich helemaal in God zou verheugen. Dat dat kleine mensje, jij en ik, dat poppetje, als het ware zijn geestelijke armen opheft in die oceaan die God is en zegt, wauw. Weet je wat er dan gebeurt? Twee dingen. God wordt verheerlijkt en ik ben intens gelukkig. Want jij en ik zijn gemaakt om schoonheid te bewonderen. Wij zijn geboren als aanbidders. Ons hart is een altaar. Jij bent een aanbidder. Je aanbidt echt iets in je leven. Ook de meest hardnekkige atheïst is een aanbidder. Je moet aanbidden, zo ben je geschapen. Hoe komt het dat mensen voor een schilderij staan, het moet een beetje je smaak zijn en dat je echt zegt van, hier kan ik mezelf helemaal in verliezen. Heb ik niet zo heel snel. Of dat je bij de Himalaya kan staan, of bij de Mont Blanc, of Utrechtse Heuvelrug. Verschil moet er zijn. Dat je kan staan en dat je echt daar gewoon eens 5 minuten naar kan kijken. Dat je denkt van, wat is dit mooi. Dit verzadigt mijn ziel. Weet je hoe dat komt? Je bent geschapen als aanbidder. Jouw ziel wil lof prijzen. En jouw ziel lof prijst. De vraag is, wat prijst hij lof? God schiep jou, zodat je de eeuwigheid lang hem zou kunnen verheerlijken. Door van hem te genieten. Ik deel even iets persoonlijks. Ik kwam op mijn 20e tot bekering nadat ik een jaar of 5, 6 behoorlijk in de wereld had geleefd. Best wel immoreel. Ik denk echt dat ik een genotzoeker was. Op mijn 17e kwam mijn spaargeld vrij. Mijn ouders hadden ijverig voor mij gespaard. Toen besefte ik dat niet, maar nu ik zelf kinderen heb en ik zie hoe mijn ouders leefden en wat ze te besteden hadden, dat ze maandelijks voor mij gespaard hadden, dan kan me dat raken. Ik denk, wat is dat? Gewoon kostbaar wat mijn ouders gedaan hebben voor mij. Toen ik 17 was, toen, of toen ik net 18 was, toen kwam dat spaargeld kwam vrij. Dat is een paar duizend euro. En ik kan me herinneren dat ik naar mijn moeder ging en dat ik zei, ik wil dat geld opnemen, want ik ga met mijn vrienden naar Salau. En ik weet dat mijn moeder huilde. En als ik er nu over nadenk, dan kan ik ook huilen. Niet zozeer omdat Salau zo slecht was. Salau was wel slecht, ik deed daar slechte dingen. Maar dat ik de goedheid van mijn ouders en ook de zorg van mijn ouders zo slecht waardeerde. Maar weet je waar ik mee bezig was? Ik zocht naar geluk. Ik was echt een gelukszoeker. Ik dacht echt, dat maakt me echt gelukkig dat ik daar met mijn vrienden, ik ben voor vriendschappen, kan genieten. Ik ben voor genieten, dat is wat ik vanmorgen wil onderwijzen. Maar ik gebruikte het als een lolly, snap je? Ik boekte die reis, ging er met vrienden heen. Maar ik kan me altijd herinneren, door de jaren heen, er was een innerlijke leegte. Het was gewoon nooit genoeg. Je zat op de terugreis in het vliegtuig en je dacht, ja, en nu? What is the next kick? En ik had dat dan misschien met zulke reisjes. Een ander heeft het met intellect. Een ander heeft het met rijkdom of met een mooi huis. Wij zijn zulke afgodendienaars. Stervelingen op zoek naar geluk. Toch? En ik kan me herinneren dat ik tot bekering was gekomen. 2 jaar later op mijn 20e. En dat ik op diezelfde kamer, in mijn ouderlijk huis, op een gegeven moment mijn Bijbeltje las. Ik snapte nog zo weinig ervan. Maar dat ik mijn Bijbeltje las en dat ik op mijn knieën, was heel kinderlijk eigenlijk, op mijn knieën zakte. En dat ik gewoon echt zag, God is tevreden met mij door de Heer Jezus. Het is goed tussen God en mij. Ik gerechtvaardigd uit het geloof heb vrede met God. Dat ik op mijn knieën zakte en dat ik kwam uit een reformatorisch milieu, dus ik was niet echt gewend om gewoon kinderlijk met God te praten. Zo was ik in ieder geval niet geleerd. Maar ik ging op mijn knieën liggen en dan kan ik me herinneren. En dat ik tegen God zei van, ik ben zo blij met u. En dat ik toen op mijn knieën vaststelde, dit is het hoogste geluk wat een mens ooit kan vinden. Is dat ik weet dat het goed is tussen God en mij. En dat er een oceaan, een eeuwigheid voor me ligt om hier de rest van mijn leven te van genieten. En dan te beseffen dat ik nog maar een vingerdopje heb. God is een, Jonathan Edwards heeft dat gezegd, is een oceaan van genot voor de christen. Terwijl ik dit aan jullie vertel, ik ben nu 36, dringt dit getuigenis mij de vraag te stellen. Geniet ik daar ook dagelijks van? En het is ook best goed als jij je die vraag stelt. Dit is de kreet die Piper bezigt in het Engels. God is most glorified in us when we are most satisfied in him. En dat woord satisfied vind ik zo mooi. Het is tevreden. Verzadigd. In God. Misschien zeg je, is dit wel reformatorisch genoeg? Wel gereformeerd genoeg? Is dit wel Bijbels? Ik wil je bepalen bij vraag 1 van de Westminster Confession. Wat is het voornaamste en hoogste doel van de mens? Het voornaamste en hoogste doel van de mens is de verheerlijking van God. En het zich in hem ten volle en eeuwig te verheugen. Ja, die stoffige oudvaders hadden dit wel goed begrepen. Ze waren niet zo stoffig hoor. Weet je wat ik, John Piper zegt in dit boekje, ik zou in deze, hij zegt dat mag ik natuurlijk nooit doen, maar ik zou in deze slogan één woordje willen veranderen. In dit antwoord. Heeft iemand van jullie een idee? Als je daar deze uitspraak naast legt. God is het meest verheerlijkt als wij het meest tevreden zijn in hem. Wat zou je dan in dit antwoord willen veranderen? Ja? En wat zou je dan willen veranderen? Oh, dat het ook, okay, dat het ook het hoogste doel van God is. Oké. Okay. Ja, dat is niet wat Piper zegt in zijn boekje. Weet je wat hij zegt? Matthias? Ja, deze. Dit wordt je en. Doe je die?
Ja.
Ja, dat is precies wat hij zegt. Hij zegt, het voornaamste en hoogste doel van de mens is de verheerlijking van God. En hij zegt dan, hij zegt, door het zich in hem ten volle te verheugen. Dus God wordt verheerlijkt doordat we ons in hem verheugen. De verheerlijking van God is gekoppeld aan onze vreugde in hem. Dat vind ik wel een mooie gedachte. Hoe zit het dan met het genieten van de mens? We gaan bijna pauzeren. Want ik wil het niet te massief maken. Ik wil je zo ook nog even een reflectievraag geven. Maar hoe zit het met het genieten van de mens? Dit is wat je kan zeggen. De bron van je vreugde bepaalt hoe je leeft. Als iemand jou zeg maar een half jaar volgt, dan weet hij hoe je leeft. Maar als hij dieper doordenkt, weet hij wat je ten diepste najaagt. Wat je vreugde is. En je zou kunnen zeggen, ons leven is een gevecht om vreugde. Om de juiste vreugde. We zijn geschapen om van heerlijkheid te genieten. Ik zei daarnet al, minnaars van hun geliefden, lezers van gedichten, wandelaars van landschappen, Bourgondiërs van eten, socializers van vriendschappen en contacten, rustzoekers van stille stranden, kinderen van aandacht en presentjes. We zijn gemaakt om te genieten. Maar eerst en vooral om van God te genieten. En Adam kende die diepe tevredenheid in God. Ik denk dat, ik vertelde net toen ik op mijn knieën lag in mijn kamer, ik denk dat Adam dat nog veel meer had toen hij gewoon in het paradijs was voor de zonneval, dat het klopte. Er was rust, er was vrede in God. Maar de zondeval maakte, en nu kom ik even bij een scherpe spits voor de pauze, dat wij begonnen te genieten van de verkeerde dingen. Of in de termen van vanmorgen, in de zondeval ging God van de troon bij Adam, maar zijn hart bleef een altaar. En wat gaat er dan gebeuren? Afgoderij. Afgoderij is altijd in het hart van een mens als God niet op de troon zit. Want jij moet aanbidden. God zegt dat tegen in Jeremia. Mij de bron van levend water hebben ze verlaten om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. Wat is zonde? Zonde is niet dat je seksueel over de schreef gaat. Zonde is dat je je geluk in God verliest en daardoor je geluk in andere dingen gaat zoeken. En daardoor over de schreef gaat en de dingen gaat gebruiken voor jezelf. Dat is zonde. Dat is afgoderij. En deze tekst die zegt dat. Hè, van, moet je voorstellen, er is hier een bron van levend water, een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. En het is alsof je bij zo'n bron staat en er is alleen maar water, vers water. En je zit daar aan de andere kant, ben je met bakjes aan het spelen die lek zijn. En je probeert je ziel te voeden met modderwater. En sinds de zondeval, Johannes Calvijn heeft dat gezegd, is het menselijk hart een afgodenfabriek. Want het zoekt verzadiging buiten God. En dat is de zonde. Dat is de zonde. En ik wil jou, Jan, eventjes vragen, zou je dat filmpje aan kunnen zetten? Wat is nu zonde? In relatie tot het genieten van God. Wat is dan zonde? Ik zet zo de vertaling op het scherm.
Sin is the glory of God not honored, the holiness of God not reverenced, the greatness of God not admired, the power of God not praised, the truth of God not sought, the wisdom of God not esteemed, the beauty of God not treasured, the goodness of God not savored, the faithfulness of God not trusted, the promises of God not believed, the commandments of God not obeyed, the justice of God not respected, the wrath of God not feared, the grace of God not cherished, the presence of God not prized, the person of God not loved.
Terug op de PowerPoint. Dankjewel, Jan. Dit is wat hij zegt, even de vertaling. Zonde is wat je doet wanneer je hart niet tevreden is in God. En ik spreek nu ook even tot jonge mensen. Dit is wel de strijd die gevoerd wordt in jou en mijn leven. En trouwens ook bij oudere mensen. Waar vind je je vreugde? Jullie stemden net van harte met mij in. Dat vind ik mooi, dat God een oceaan van vreugde is. En toch, terwijl je dat hier op zaterdagmorgen beleidt, weet je ook dat er een strijd gevoerd wordt om de vreugde van je ziel. En dat je je leven kan verspillen door toch, ondanks dat je weet dat de vreugde in God is, en dat God wordt verheerlijkt als je van hem geniet, dat je toch je vreugde verbindt aan andere dingen. En dat kan volgens mij op twee manieren. En de eerste is, ik zei dat net al, door een lolly leven te leiden. een materialistisch, hedonistisch leven. Ik heb daar een tekst bij gezet. Zou je er even heen willen bladeren? Lucas 12, vanaf vers 16. En Jezus zei tot hen een gelijkenis en sprak. Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? En dan zegt Jezus, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En dat laatste vers is de clue. Niet rijk is in God. Dat is echt een lollyleven. Dat kan succes zijn, dat kan geld zijn. Het kan je gezin zijn, je baan, je carrière. Zijn dat allemaal slechte dingen? Nee, maar je verspilt je leven aan middelmatige dingen. Ik noem ook eventjes, ik bedoel dat niet somber of zuur. Ik noem dat wel even. Ik denk dat wij ons ook in onze tijd kapot kunnen amuseren. Een media of tv. En ik vond een quote die mij geraakt heeft. Er staat, wie zich dagelijks aan de tv laaft, gaat mentaal achteruit. Je verstand is bedoeld om God te kennen en lief te hebben. Mensen te kennen en lief te hebben. Als je veel beeld kijkt, raakt je verstand ongeschikt voor die grote roeping. De inhoud van het beeld is vaak oppervlakkig. En daardoor verschrompelt je verstand en ben je niet goed meer in staat om waardevolle gedachten te ontwikkelen. Alles vandaag de dag is toegankelijk, simpel en amusant. Onze cultuur loopt het gevaar zichzelf kapot te amuseren. Het is zo banaal. Duizenden doden in Oekraïne, gevolgd door een reclame over de mooiste panty. Trof me eigenlijk wel. Is dat die honger naar amusement als alternatief, daar hebben we het over, voor vreugde in God. Dat je God geniet en de dingen gebruikt, ook de tv, in plaats van dat je God gebruikt en de dingen geniet. Dat is afgoderij. En arglistig is je hart. En de wereld zegt jou, ga voor het zogenaamde risicoleven dat er ongeveer zo uitziet. Mooie muziek op je uitvaart. En als je niet oppast, geloof je deze leugen. Ook al zeg je met je hoofd, God is de bron van het hoogste geluk. Entertainment is the devil's substitute for joy. The more joy you have in the Lord, the less entertainment you need, heeft Ravenhill gezegd. Entertainment is de vervanging van ware vreugde in God. Ik ben kwetsbaar. Dit is de strijd die in mijn leven gevoerd wordt. Ik heb een zondig hart dat lek is. En ik heb een hart dat wil genieten. Als ik geniet in God, ben ik gelukkig en verheerlijk ik God. Maar als de kompasnaald van mijn ziel onrustig is, niet die focus heeft, voortdurend stel ik mij de Heer voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet, maar Hij is instabiel, die kompasnaald van mijn ziel, dan ben ik geneigd met mijn aanbiddende hart andere dingen te gaan aanbidden en het leven te gebruiken als een lolly. Misschien ben ik de enige. Maar ik denk het niet. En de vraag die ik je vanmorgen stel is niet, vind je al deze dingen fout? Daar kan je over praten. Veel dingen zijn fout, maar niet alles is fout. De vraag die je vanmorgen stelt is, waar vind ik mijn vreugde? Gebruik ik de dingen en geniet ik van God? Of gebruik ik God en geniet ik de dingen? Dan leef je als een lolly. Mijn voorstel is dat we even een paar minuten stil zijn. En ik wil je twee vragen stellen en die kan je even in die minuten overdenken. En daarna zingen we een lied en dan hebben we om 11 uur pauze. Mijn vraag aan jou is, heb jij de heerlijkheid, misschien moet je maar even opschrijven. Ken je de vreugde in God? Ik zal zo kort, dan hoef je niet zoveel te schrijven. Ken je de vreugde in God? Dat van die oceaan. En twee, ben je ondanks dat soms toch geneigd om het leven te genieten als een lolly? En niet God, maar het leven te aanbidden. Sorry, dat is te lang. Maar je snapt de vraag. Ben je ondanks dat soms toch geneigd? En ik wil je een moment geven om daar even over na te denken. En daarna zingen we een lied. Misschien Bart dat jij een lied weet dat we zo kunnen zingen. En dan gaan we daarna gaan we pauzeren. En na de pauze noem ik nog een tweede element die onze vreugde kan roven. En denken we nog praktisch na. Gaan jullie ook even in groepjes over de effecten van vreugde. En maken we dat ook even praktisch. Zullen we even stil zijn?